als je de evangelie gaat lezen, dan is het goed om jezelf te realiseren dat je eigenlijk met twee lagen rekening moet houden. In de eerste plaats is het natuurlijk alles wat de Jezus zelf zegt en zelf doet. Maar die evangelisten, dat zijn niet een soort van steno-schrijvers geweest. Die erbij zaten en alles letterlijk noteren wat er gebeurde en wat er gezegd werd. Ze hebben ook zelf een stukje inbreng gehad. Je zou kunnen zeggen dat die evangelisten soms nog meer redacteur zijn dan notulist. Want elke evangelist die geeft ook op een andere manier aan hoe hij naar de Heer Jezus kijkt. En samen vormen zij een veelzijdig portret van de Heer Jezus. Dus je leest in de eerste plaats de woorden en de daden van de Heer Jezus. En daarnaast hebben die vier evangelisten elk hun eigen perspectief op wie de Heer Jezus is. Bijvoorbeeld Marcus leest, dat is het kortste evangelie van allemaal. Bij Transworld Radio noemen ze dat quick and powerful. Ze zijn ook gewend als ze een evangelie uitdelen om eerst het evangelie van Marcus te geven, niet Johannes. Dat is voor een heleboel mensen dan moeilijk te begrijpen. Maar het evangelie van Marcus, dat is kort en krachtig. En daar is de hoofdboodschap van dat Jezus een dienstknecht was en dat God jou uitdaagt om ook een dienstknecht te worden. Het is een uitdaging tot discipelschap. Discipelschap betekent kruis opleggen. Want als je Marcus kijkt, dan valt er eigenlijk in twee delen uiteen. Ik moet een leuke test aan. Hoeveel hoofdstukken heeft Marcus? 16 hoofdstukken. En de laatste 8 hoofdstukken, dus 9 tot en met 16, die gaan eigenlijk allemaal over het lijden van Jezus, de laatste week. De eerste 8 hoofdstukken gaan over de eerste 3 jaar van zijn bediening. En de laatste 8 die gaan vooral over zijn lijden. En er zit een kanteling in het evangelie bij hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Dan wordt daar een blinde man genezen in 2 fasen. De Heer Jezus die legt de eerste handen op en zegt, zie je al iets? En dan zegt hij, ja, ik zie wel wat, maar ik zie de mensen wandelen als boom. Nou ja, dat deugt niet echt. En dan legt de Heer Jezus nog een keer de handen op en dan ziet hij alles maar scherp. En als je dan het heel goed in zijn verband leest, wat er net voor gebeurt en wat er net na gebeurt, dus welke woorden er herhaald worden, dan zie je dat het niet zeg maar een mislukt wonder is. Of dat die man te weinig geloof had, of dat Jezus zijn dag niet had of zo. Maar dat wonder tegelijkertijd een les is voor de discipelen. Want eigenlijk laat de Heer Jezus daarmee aan hen zien dat zij blind zijn. Want even later vraagt hij aan zijn discipelen. Die zeggen de mensen dat ik ben. En dan zeggen ze, ja, dat u een van de profeten bent. En wie zeggen jullie dan dat ik ben? Ja, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dat zijn ze gaan zien. Maar dan gaat de Heer Jezus verder en zegt, ja, maar ik ga nu op weg naar Jeruzalem. Om te leren mijn kruis op te nemen. Hoe reageert Petrus dan? Die wordt boos. Die zegt, ik dwars voorleggen. Dat doen we niet. Zijn we er eindelijk achter dat ik een Messias ben? En dan gaan we een beetje aan mijn kruis hangen. Kom zeg. Dat doe ik niet. En dan zegt Heer Jezus, ga weg achter mij, Satan. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar je bedenkt alleen maar de dingen van de mensen, van het vlees. Dus eigenlijk zie je in die discipel terug wat je bij die blinde man ook zag. Ik zag een beetje. Maar niet genoeg. Die discipelen zijn ook een beetje gaan zien. Ze zijn gezien dat Jezus de Messias is. Maar de voelsel van de Messias zien ze nog helemaal niet. Maar voor ons als lezers, zoveel duizend jaar later, is de boodschap altijd heel duidelijk als je een handje bereid om die kruis op te nemen. En de kruis opnemen, dat zijn niet kleine pijntjes. Dat is niet dat ik heb een kruis opnemen. Nee, dat gaat wel over iets meer. En dan hebben we het evangelie van Matthäus. Ik pak die twee dingen uit. En Matthäus, dat is het evangelie over de Messias. Dat is het evangelie dat speciaal geschreven is voor Joodse mensen. En hij brengt de Heer Jezus naar voren als de beloofde koning van Israël. De Messias, de gezalfde. En je ziet dat hij ook beelden gebruikt, ontleend aan het Oude Testament, die daar helemaal bij passen. Hij beschrijft de Heer Jezus samen met zijn ouders dat hij gevlucht is naar Egypte, dat uit Egypte teruggeroepen wordt. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het is een nieuwe exodus. Dan volgt de bergreden, zoals Mozes ook de berg op ging om daar de 10 geboden van God te ontvangen. Jezus ontvangt daar het woord van God, spreekt daar het woord van God. En de hele structuur van Matthäus van God is dat Jezus werkelijk in de ziel. Alle wonderen die hij vertelt, alle beelden die Jezus gebruikt, alle toespraken die Jezus houdt, ze zijn er allemaal op gericht om te laten zien dat hij de Messias is, de rijke van de koning is. Gaan we zo meteen in meer detail bekijken. Hier zie je even een eenvoudig schemaatje uit het Nieuwe Testament in Valkenburg. Daar zie je die 4 evangelisten naast elkaar. En deze 3, die worden de synoptische evangelie genoemd. Matthäus, Marcus en Lucas. De synoptisch, dat is weer zo'n van Grieks hoor. Het woordje zin, dat komen we op allerlei manieren spreken. Als je naar de zin van die luistert, dan raak je het niet. Dat is het woord foam, als in wat stem betekent. Zin wat samen betekent. Synthesizer, brengt ook allerlei dingen samen. Die stelt allerlei dingen samen. Het woordje zin betekent dus samen. En optisch. Even zien, maar. Een bril, de contactlenzen haal je uit de optische. Ja? Dus samen zien. Dat wil zeggen, deze 3 evangeliën, die lijken heel erg op elkaar. Die kijken op een hele verwante manier naar alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Johannes is anders. Johannes is pas veel later geschreven. En het is alsof Johannes aan tafel is gaan zitten en bij zichzelf gedacht heeft, en nou stel ik even heel menselijk voor. En oké, die andere 3 die hebben het verhaal al gedaan, wat is er nou niet verteld over Jezus? Dat is mijn verhaal. Wat wil hij eigenlijk mij laten vertellen? En hij geeft dus een heel ander soort beschrijving van de Heer Jezus. Je ziet dat, even kijken waar zie ik hem, dat Marcus maar 7% uniek materiaal heeft. Met andere woorden, maar 7% van de woorden van Marcus vinden bij de andere evangelieën niet. Waarschijnlijk is het zo gegaan, dat is een theorie, maar een hele aannemelijke theorie, dat Marcus het oudste evangelie is. Er wordt in de kerkgeschiedenis verteld, in oude documenten vanaf de eerste generatie christenen, dat Marcus de assistent was van Petrus. Dat hij samen met Petrus naar Rome gegaan is. En op een gegeven moment is Petrus daar gevangen genomen door keizer Nero. Is gekruisigd ondersteboven. Het verhaal dat ken je denk ik wel. Anders moet je maar eens nog een keer naar de film Quo Vadis kijken. Of het boek lezen. En dan is Petrus er niet meer. En dan zijn de christenen, die eerste generatie christenen in Rome, erg om raad verlegen. Van ja, het is Petrus altijd geweest die ons het evangelie vertelde, die ons vertelde over Jezus, wat Jezus allemaal gedaan heeft. En nou hebben we hem niet meer. Marcus, alsjeblieft, jij was de assistent van Petrus. Wil jij alsjeblieft voor ons opschrijven wat Petrus ons altijd vertelde? Dus als je het evangelie van Marcus leest, dan lees je eigenlijk de prediking van Petrus. Ja? En veel later pas zijn die anderen gaan schrijven, Matthäus en Lucas. En die hadden als het ware het evangelie van Marcus op de hoek van hun bureau liggen. Maar luisterden ook tegelijkertijd naar wat de Heere God zei. Dus met het ene oog op die bron die ze hadden en het andere oor naar de hemel toe van Heer. Dus je ziet een heleboel overeenkomsten, maar je ziet bij hen ook meer uniek materiaal. En dan zie je dus dat ze voor verschillende doelgroepen schrijven. Matthäus die schrijft voor Joodse mensen die christen geworden zijn. Marcus voor Romeinen. En Romeinen hielden niet van veel woorden. Dat waren geen woorden met daden. Dat waren net Rotterdammers. Ja. En daarom is zijn evangelie ook kort. En vertelt hij vooral veel wonderen. Terwijl Matthäus heel veel toespraken vertelt. Daar hadden de Romeinen eigenlijk geen geduld voor. Behalve voor de toespraak aan het begin van de veldslag. Dan moest er eventjes pep talk komen. En dan bam. En Lucas die schrijft voor de Grieken. Lucas is ook zelf een Griek. De enige Griek onder de Bijbelschrijvers. En dat kun je ook merken. Want als je zijn evangelie leest, dan lees je daarin ook de blijdschap van een heiden die zegt, ik mag er ook bij horen. Niet alleen de Joden. Ik mag er ook bij horen. Ja? En Johannes, die schrijft voor alle mensen. Je ziet vooral in het evangelie van Matthäus heel veel aanhalingen uit de profeten. Ik weet even het exacte getal niet meer, maar het loopt tegen de 40. 40 aanhalingen uit het Oude Testament. Soms staat het er uitdrukkelijk bij, soms ook niet, maar herken je het gewoon van dit is een citaat uit het Oude Testament. In Marcus niet. Waarom zou dat zo zijn in Marcus? Waarom zal Marcus niet citeren uit het Oude Testament?
Daar hadden de Romeinen niet zoveel mee op.
Precies. Voor de Romeinen had dat geen enkel gezag. Dus dat kon hij net zo goed weglaten. Maar wat voor hen gezag had, dat was hoe Jezus liet zien dat hij de Messias was. Dus daar maakt hij dan gebruik van. Matthäus, die geeft ook, dat staat hier niet bij, maar die geeft ook een hele lange stamboom van de Heer Jezus. Vind je bij Marcus ook niet. Want Matthäus, die wil de Heer Jezus schetsen als de koning. Ja, een koning behoort een stamboom te hebben. En zeker in Israël, die behoort af te stammen van
David.
Van David. En dat is wat Matthäus dan laat zien. Marcus schetst de Heer Jezus als de knecht, de slaaf, de doulos. En is voor een doulos, is voor een slaaf die je koopt op de markt, is daarvoor een stamboom belangrijk? Nee. Hooguit een goed gebit en spierballen. Een stamboom doet er verder helemaal niet toe. Lucas wil de Heer Jezus laten zien als de zoon des mensen. Daar vind je dus ook een stamboom. Maar anders dan bij Matthäus. Bij Matthäus gaat die stamboom terug naar David. En als je nou echt wil laten zien dat Jezus mensenzoon is en niet E.T., een alien. Waar moet die stamboom naar terug gaan?
Adam.
Naar Adam. En dat is ook wat Lucas doet. Johannes schetst de Heer Jezus als de zoon van God. En heeft de zoon van God een stamboom? Nee. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus ook geen stamboom. Ja? Dus je hebt vier verschillende evangeliën die allemaal op een verschillende manier over Jezus vertellen. Allemaal waarheidsgetrouw. Geen fantasie. Niet van die verhalen van het is wel waar, maar niet echt gebeurd. Ja, nee, het is waar en echt gebeurd. Maar ze hebben ook allemaal hun eigen manier van schrijven en hun eigen manier om dingen naar voren te halen. Dus nogmaals, Matthäus die haalt vooral dat koninklijke aspect van de Heer Jezus naar voren. En hij groepeert zijn materiaal ook op een manier die daarvoor dienstig is. Terwijl Marcus vooral, ja, die is eigenlijk vooral, lijkt het wel heel chronologisch. Dat is een beetje meer zo van en toen, en toen, en toen, en toen. Ja? En Lucas schrijft ook behoorlijk chronologisch. Dit is de aanhef van Marcus. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dit was wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dat zou je kunnen zeggen, dat is het motto van Marcus. Daarmee vat hij eigenlijk de boodschap van zijn evangelie samen. Het gaat om het komende koninkrijk. Om de komende koning. En als je dan verder gaat lezen in Marcus, in dat eerste hoofdstuk. Als je naar de eerste versen kijkt, dan zie je dat hij al meteen citeert uit Jesaja. Zijn allereerste vers. Is meteen al een citaat uit Jesaja. Gelijk geschreven staat bij de profeet. Bam. Daar gaat hij. En dan begint zijn verhaal. En eer je aan het eind van het hoofdstuk bent. De Heer Jezus begint met prediken. Hij was in de wildernis. Bij de wilde dieren. Daarin zie je al een beetje terug. Ook voor wie dat evangelie geschreven is. Want die eerste generatie christenen in Rome. Hoe liep het daarmee af?
Voor de leeuwen.
Die gingen voor de leven, voor een groot deel. En het is alsof Marcus zeggen wil van jongens, houd moed, want kijk eens. Jullie Heer, Jezus, heeft hetzelfde doorstaan. Hij is ook bij de wilde dieren geweest. En dan kom je in het vervolg van het eerste hoofdstuk. Dan zie je de Heer Jezus in de synagoge in Nazareth.
Hij is daar aan het prediken. De geest des Heren is op mij. En terwijl hij aan het spreken is, begint er iemand, bezeten door een boze geest, te brullen. Dat zal je overkomen. En Jezus drijft die boze geest uit. Dus meteen is er al sprake van strijd. In het volgende hoofdstuk alweer, dan is de Heer Jezus aan de overkant van het meer van Galilea. En dan komt hij daar een man tegen die ook bezeten is door een legioen boze geesten. Hij drijft die boze geesten uit en die smeken hem om hen niet terug te sturen naar de hel. En hij zegt, oké, dan mogen ze in de varkens vluchten. En dan storten al die varkens zich in de zee en verdrinken. Nou, als je nou bekijkt wat voor teksten Marcus aanhoudt. Uit het evangelie van Jesaja en ook uit het boek Exodus. Dan zie je eigenlijk in dat verhaal van die varkens ook weer een verwijzing naar het leger van Farao. Wat zich in de zee stortte en ook verdronk. Ja? Ik heb nou vanavond de tijd niet om dat allemaal uit te diepen. Maar Marcus grijpt dus terug op Jesaja. En Jesaja grijpt ook weer terug op de Exodus. Ik vond het wel een bijzonder iets. Ja, daarnet zei ik van het evangelie is... Van Marcus is quick and powerful. Het is heel snel, maar het is allerminst oppervlakkig. Als je begint te lezen in Marcus, het kortste evangelie van allemaal, dan merk je dat er ontzettend veel diepgang in zit. En ik herinner me dat ik op een gegeven moment in Marcus aan het lezen was, ergens in de kersttijd, en dat er tegelijkertijd in het Nederlands Dagblad een pagina groot artikel stond over een Nederlandse zeezeiler. Ik geloof dat die Henk van der Velde heette. En die vertelde hoe hij over de Pacific aan het zeilen was. En hij vertelde, joh, dat water daar, dat is zo glashelder. Als je overboord kijkt, dan kun je zo diep kijken, dat je er gewoon hoogtevrees van krijgt. Kathedralen van licht, zei hij letterlijk in dat verhaal. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wat je ook in dat evangelie van Marcus ziet. Je kijkt overboord en je ziet ontzettend veel diepgang. Je ziet dat hele snelle verhaal van Marcus. Maar je ziet daaronder de lagen, Jesaja. Daaronder zie je ook weer, nog dieper, de wortels in Exodus. Het is een verhaal wat ontzettend diepe wortels heeft, ontzettend diepe bronnen heeft. En door dat alles heen ook steeds weer het element van strijd. Het evangelie, het koninkrijk, dat komt niet zonder strijd. Het eerste optreden van Jezus, meteen die bezeten man die dwars tegen hem ingaat. Ja? En die lijn die kun je eigenlijk nog verder doortrekken. In het Nieuwe Testament. Want in Exodus lezen we hoe God redt uit Egypte. Jesaja haalt allerlei teksten aan uit de Exodus, vooral in het tweede deel van zijn boek. En dan zegt hij van zoals ooit het volk uit Egypte vertrokken is, door God bevrijd is, zo gaat God jullie ook bevrijden uit Babel. Een soort tweede Exodus. En in Marcus zie je die beelden weer terugkomen. Maar Marcus zegt, ja, God redt jullie niet uit een aardse macht. Nee, God redt jullie uiteindelijk uit de macht van de duivel. Hij drijft demonen uit. Ja? Hij breekt het huis van Satan af. En als je dan tenslotte aankomt bij Paulus en bij Johannes in de Openbaring, dan zie je dat diezelfde beelden ook weer terugkomen. Vooral heel duidelijk in de Openbaring. Daar wordt de antichrist vergeleken met de farao. En dan zegt God van ja, ik ga niet alleen mijn volk verlossen uit een aardse macht, maar ik ga de hele wereld verlossen. Ik ga de hele schepping verlossen van de macht van Satan. Uiteindelijk wordt Satan in de gevangenis geworpen. Dus even voor het goede begrip, Satan is helemaal niet de baas over de hel. Hij is de allereerste gevangene in de hel. Ja? En dan maakt God de hele schepping vrij. Dus laag op laag op laag stapelt eigenlijk Gods woord zijn boodschap op. Dan Matteüs. Een paar van deze teksten hebben we al op de eerste avond met elkaar gelezen. Ruben, zou jij die eerste eens willen voorlezen?
Op dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Hij trok rond in heel Galilea, gaf het onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte. En elke kwaal op de volk.
Dimme? Kun jij de volgende voorlezen?
was treden en zo gaf onderwijs, onderricht in de synagogen. De volgende goede nieuws over het koninkrijk. En genaast iedere ziekte en elke kwaal.
Dankjewel. We hebben op die eerste avond gezien dat er een hele sterke overeenkomst is tussen die twee teksten. Aan het begin en aan het eind van dat hele gedeelte over de bergreden. Ik heb het vergeleken met een hamburger, weet je nog? Broodje boven, broodje onder, vlees ertussen. En je ziet twee elementen in die gedeelte. Je ziet dat er gesproken wordt over de verkondiging van Jezus en over de wonderen die Jezus deed. Woorden en daden. En we hebben gezegd op die eerste avond, van dat zie je ook precies daartussenin. Tussen die twee teksten in. Je ziet eerst hoofdstuk 5 en 6 en 7. Dat zijn de woorden van Jezus. De bergreden. En dan krijg je hoofdstuk 8 en 9. En dat zijn de daden van de Heer Jezus. Want dan veegt Matthäus een heleboel wonderen van de Heer Jezus bij elkaar. Hij houdt er even geen rekening mee welk wonder nou in welke volgorde gebeurd is. Of het misschien wel veel later gebeurd is. Nee, Jezus heeft net gezegd, ik ben de koning. En dan kun je je voorstellen dat er mensen bij staan van, ja oké, laat maar zien. Laat maar zien. En dan zegt Matthäus, kijk hier. Dit zijn de geloofsbrieven van de Messias. Dit is wat hij allemaal gedaan heeft. Daarmee heeft hij laten zien dat hij werkelijk de Messias is. Maar dan is het verhaal nog niet afgelopen. Want, Jos, wil jij dat voorlezen, die derde tekst?
Ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, werk doden op, maak mensen die aan uitvaart lijden rein en drijf de molen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven.
Daar zie je eigenlijk weer precies diezelfde elementen terug. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt dan tegen zijn discipelen, wat ik nou net gedaan heb, dat wil ik dat jullie ook gaan doen. In de evangelie lezen we de handelingen van Jezus. In handelingen lezen we de handelingen der apostelen of de handelingen van de Heilige Geest. Maar zij zetten precies dat werk voort wat de Heer Jezus hen voorgedaan heeft. Ze verkondigen het evangelie van het koninkrijk en ze doen de daden die daarbij passen. Dus, wat hebben we gezien? De bergreden past tussen die twee Bijbelgedeelten in, tussen 4 vers 23 en 9 vers 35, woorden en wonderen. In hoofdstuk 10 vers 7 spreekt Jezus tot zijn discipelen. Dus ik wil dat jullie precies hetzelfde gaan doen, dat jullie ook de boodschap van het koninkrijk verkondigen en de wonderen die boodschap ondersteunen. Dan komen er mensen naar hem toe en die vragen naar Johannes de Doper. En dan zegt de Heer Jezus, ja Johannes was de grootste van het oude verbond. De kleinste van jullie is groter dan hij. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Hij zou het ook tegen ons kunnen zeggen. De kleinste van jullie is groter dan Johannes de Doper. Wat zou hij daarmee bedoelen? Ja.
Kruis die, voor die opstond, voor die naar de hemel ging.
Ja, dat is al een heel belangrijk element. En welke rol had Johannes volgens de Heer Jezus?
Een voorbereider,
een wegbereider. Ook hij was een knecht. En wat zegt de Heer Jezus en later Paulus van ons? Welke positie hebben wij? Wij zijn kinderen. Ja, denk maar bijvoorbeeld aan het eerste hoofdstuk van de Hebreeën, waar dat uitdrukkelijk gezegd wordt. Wij zijn kinderen van God. Wij zijn geen knechten van God. Betekent dat wij beter zijn, tot meer in staat zijn dan Johannes, of dan David, of dan Jesaja, of Mozes? Nee, natuurlijk niet. Alles wat wij zijn, dat zijn en blijven we door genade. Maar realiseer je dat God jou een hele hoge, een hele grote positie gegeven heeft. Het is niet voor niks dat Paulus de Efezebrief bijna juichend begint dat God ons geschonken heeft de aanneming tot zonen en dochters. Ja? Dan komen we in hoofdstuk 12. Dan heeft de Heer Jezus een heel aantal wonderen gedaan. Hij heeft demonen uitgedreven. We hebben het daar de vorige keer ook over gehad. En dan staan daar de leiders van Israël bij. En die horen de mensen tegen elkaar zeggen van... Ah, dit moet wel de Messias zijn. Want kijk maar eens naar al die wonderen die hij doet. En dat kunnen ze niet hebben. En dus zeggen ze... Ja, hij doet het wel. Maar hij doet het door de overste van de boze geesten. En dan zegt Jezus, bekijk het nou. Denk nou eens even na. Als de Satan dat zou doen, als de Satan demonen uitdrijft, dan is hij bezig zijn eigen huis af te breken. Dat is het niet. Nee, zegt de Heer Jezus dan in Matthäus 12 vers 28, als ik door de geest Gods boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over jullie gekomen. Het koninkrijk is hier en nu aanwezig. En dan begint hij te spreken over de lastering van de geest. Dat als iemand de werken van de geest ziet gebeuren en het aan de duivel toeschrijft, dan is dat de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar toen ik een heel jong christen was, was ik af en toe heel erg bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest beging. En ik merkte ook dat ik niet de enige was. En ik vond het een hele verlossing mezelf later te realiseren. Op het moment dat je je zorgen maakt of je de zonde tegen de Heilige Geest begaat, kun je er al zeker van zijn dat je hem niet begaat. Want als iemand de zonde tegen de Heilige Geest begaat, dan kan het hem geen lor schelen wat God ervan vindt. Maar als jij angstig bent van ik wil graag zo leven als God dat wil, ik wil God geen verdriet doen, ik wil niet tegen God ingaan, dan is dat bij uitstek een teken dat je niet de zonde tegen de Heilige Geest hebt begaan. Even daarna vragen diezelfde leiders van het volk aan Jezus, na alles wat Jezus gedaan heeft al, wij willen wel een teken zien. Dan krijg je de neiging om te vragen van, waar was je? Zat je op Mars of zo? Heb je niet gezien wat er allemaal gebeurd is? En dan zegt Jezus ook kortaf eigenlijk van, ik doe geen teken meer voor jullie, behalve het teken van Jona de profeet. Nou zou het heel goed kunnen dat hij daarmee een dubbele boodschap afgeeft. Wat is de meest voor de hand liggende boodschap? 3 dagen in het graf, zoals Jona 3 dagen in de buik van de walvis was. Ja. Maar ik vraag me nog wel eens af of er niet nog een boodschap in zit. Want wat is nou het unieke van Jona in het Oude Testament?
Hij moest Gods koninkrijk doorgeven. Oproepen tot bekering.
Ja, maar dat moeten de anderen ook. Al die profeten moeten oproepen tot bekering. Maar wat is nou het unieke? Hij wordt als enige profeet naar een heidens volk gestuurd. Al die andere profeten, die worden gestuurd naar het volk Israël. Naar Juda of naar het Tienstammenrijk, maar naar Israël. Jona is de enige die naar het verre buitenland gestuurd wordt, om tegen de Assyriërs te zeggen dat zij zich moeten bekeren. En hij heeft pest in. Want dat zijn de vijanden van zijn volk. Het is net als God in de Tweede Wereldoorlog tegen een Jood in New York zegt, van ga jij maar naar Berlijn en vertel aan Hitler dat hij zich bekeren moet. Dan kan ik hem redden. Die zou er geen trek in hebben. Ja? Het teken van Jona, dat zou dus ook heel erg goed al een aankondiging kunnen zijn. Dat de Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is ook niet alleen voor het Joodse volk bedoeld. Het is ook voor al die heidenen bedoeld. Zoals dat naderhand steeds meer duidelijk wordt. En dan krijgen we in hoofdstuk 13... de raadsels van het koninkrijk, de gelijkenissen. Tot nu toe heeft de Heer Jezus heel open en heel duidelijk gesproken. En vanaf dat moment begint hij dan in gelijkenissen te spreken. En gelijkenissen, dat zijn eigenlijk hele aardse verhalen, die tegelijkertijd een hele diepe betekenis hebben, een geestelijke betekenis. En nou klinkt het even raar wat ik ga zeggen, maar je zou een gelijkenis ook kunnen vergelijken met een mop. Iemand begint een verhaal te vertellen. En ineens komt er een onverwachte wending. De vorige keer toen we in het andere gebouw zaten, toen vertelde ik dat aan een paar mensen. Er is een oude man en die is een beetje bang dat zijn vrouw doof aan het worden is. Dus hij gaat een stukje achter zijn vrouw staan en hij zegt, schat, hoor je me? Geen antwoord. Hij doet een stap naar voren, nog een keer. Schat, hoor je me? Geen antwoord. Hij doet nog een stap naar voren. Schat, hoor je me? Voor de 3e keer, ja! Er zit er even een onverwachte wending in en dat brengt ons dan aan het lachen. Maar zo is het eigenlijk met de gelijkenis van de Heer Jezus ook. Hij begint een verhaal te vertellen op een manier die de Joden bekend voorkomt. Maar ineens zit er dan een zwenking in het verhaal die hen helemaal op het verkeerde been zet. En dan zie je twee soorten reacties. Je ziet aan de ene kant mensen die op hun knieën vallen en Jezus geloven en aanbidden. En je ziet mensen die neerbukken om stenen op te rapen en Jezus dood te gooien. Acuut. Ja? Maar die gelijkenissen die roepen altijd een reactie op. Nou, als we aan het eind van de avond nog wat tijd hebben, dan zullen we naar een paar van de gelijkenissen kijken. Maar ik heb ze in ieder geval uitgebreid opgenomen in de handout die jullie allemaal thuis gekregen hebben. Dus dan kun je het sowieso allemaal thuis lezen. Ik geloof dat ik deze tekst ook al een keer eerder heb genoemd, maar ik wil hem nog even eens een keer naar voren halen. In het evangelie van Lucas staan deze woorden. En op de vraag van de fariseeën, wanneer Gods koninkrijk komen zou, antwoordde hij en zei, het koninkrijk van God komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie hier is het of daar. Dat komt ook in de reden over de laatste dingen weer terug. Want zie, het koninkrijk Gods is, en dan hebben sommige vertalingen, binnenin u. En zeg maar, pak een beetje een eeuw geleden, toen de liberale theologie op zijn hoogtepunt was, was dit een lievelingstekst van liberale theologen. Het koninkrijk Gods is binnen in u. Alle mensen werden een broeder. Ja? Maar dat is helemaal niet wat een goede vertaling is. De vertaling is juist, nee, het koninkrijk van God is midden onder jullie. Want de Heer Jezus die zegt dat tegen fariseeën en schriftgeleerden, tegen zijn vijanden. De mensen die juist bij uitstek kritisch tegenover hem stonden en met hem niks te maken wilden hebben. Het zou wel heel raar zijn als hij tegen hen zou zeggen, het koninkrijk van God is binnenin jullie. Nee, zegt hij, het koninkrijk van God staat midden onder jullie. Je hoeft je hand maar uit te steken naar mij en je gaat binnen. Ja, dus het koninkrijk is aanwezig. De koning is in jullie midden. Dan kom ik weer terug bij deze twee sleutelversen. Dit is wat we de eerste avond gezien hebben. En midden in de bergrede staat dan Matteüs 6 vers 33. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en al het overige zal u geschonken worden. Als je de bergrede gewoon een aantal keren leest, rustig achter elkaar, niet in kleine stukjes opgeknipt, maar gewoon achter elkaar leest, dan zul je merken dat het eigenlijk gewoon voortdurend een zendingspreek is. Een hele radicale zendingspreek die ook heel praktisch is. Heel daadwerkelijk. Het gaat ook gewoon voor een groot deel over je centen. Ik heb het altijd een verschrikkelijk moeilijke tekst gevonden. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het overige zal u geschonken worden. Ik ben op een gegeven moment de zending ingegaan. Nou, dat ging niet helemaal goed op de burcht. Hè? Er zijn hele mooie dingen gebeurd, maar aan het eind ging het toch eventjes niet helemaal lekker. En toen ik daarna weer van God een oproep kreeg van joh, en toch roep ik jou. Toen heb ik daar heel erg lang over geaarzeld van durf ik het nou opnieuw? Durf ik opnieuw mijn voet op dat dunne ijs te zetten? Durf ik God te vertrouwen? Ja? En dan maak je hele mooie dingen mee. Niet alle dagen, maar zeker in dat begin, toen mijn geloof nog erg wankel was en dat ijs nog heel erg dun aanvoelde. Ik vond het heel bijzonder dat ik op een gegeven moment achter mijn bureau zat. En ik zat met de rekening van de theologische opleiding, Tyndale Theological Seminary in Bad Hoeverdorp, zat ik voor me. 1050 guldens nog op dat moment. En ik dacht, waar moet ik dat vandaan halen? En op dat moment belt iemand mij op. En die persoon die kende ik. Dat was iemand die in de ziektewet zat. Heel laag inkomen had. Maar die wel de gewoonte had om elke maand zoveel €100 of guldens opzij te leggen voor zendingswerk. En hij zegt tegen mij met een beverige stem, kan het zijn dat jij 1000 gulden nodig hebt? Want dat is wat God net tegen me gezegd heeft. Nou kun je je voorstellen hoe ik me toen voelde. Ja? Poeh. Nou is dat niet dagelijks korst voor mij geweest. Begrijp dat even heel goed. Maar ik vond het een enorme opsteker van de Heere God. Juist in een beginfase, als je dan echt je weg aan het zoeken bent van... Heer, wilt u dit nou echt? Ik was God diep dankbaar. En die broeder natuurlijk ook. Zo. En toen ik hem dat vertelde, dat ik daar met die rekening zat, barstte hij in tranen uit. Ja. Dus de bergreden is punt 1 een zendingsboodschap. Jezus draagt zijn discipelen op om erop uit te gaan. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Nou, wat heeft dat ons nou te vertellen? Dat roept een hele bak aan vragen op. Iemand die daar heel erg mooi over geschreven heeft, dat is John Stott. John Stott die heeft een heel mooi commentaar geschreven over de bergreden. En als je er ooit de hand op kunt leggen, moet je dat zeker doen. Dat is echt een heel erg mooi ding. En een aantal van de dingen die ik nu ga noemen, die heb ik eigenlijk van John Stott geleerd. Punt 1. Dat heb ik nou niet zozeer van John Stott geleerd, maar dat was ik wel van harte met hem eens. De bergreden gaat over het koninkrijk. Want we hebben gezien aan het begin en aan het eind staan die twee teksten waar Jezus het evangelie van het koninkrijk verkondigt. In het midden staat die tekst, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Bijna aan het begin staat het onze Vader, uw koninkrijk komen. Ja. De zaligsprekingen, daar komt ook 3 keer het koninkrijk in voor. Dus die hele bergrede die is doorspekt met verwijzingen naar het koninkrijk. De bergrede gaat over het koninkrijk. En nou heb ik zelf heel erg lang de neiging gehad om het koninkrijk te verwijzen naar de toekomst. Om dan alleen maar aan het 1000-jarig rijk te denken. Maar als je de bergrede leest, dan gaat dat niet alleen over de verre toekomst. Dat gaat ook over hoe je hier en nu leeft. Heel alledaags. Ja? Als de Heer Jezus op een gegeven moment in die bergrede zegt, maak u geen zorgen tegen de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dan moet ik nog altijd denken aan mijn oom Jaap die een boerderij had in Tinte, volgende eiland. En voor zijn erf stonden 2 zuiltjes. En op de ene stond, iedere morgen heeft zijn zorgen. Dat was een verwijzing naar die tekst. Ja? Dus het koninkrijk gaat niet alleen over de toekomst. Het koninkrijk gaat ook niet alleen over zielenheil. Het koninkrijk gaat er niet over alleen hoe jouw ziel naar de hemel gaat. Het koninkrijk heeft ook met hele aardse dingen te maken. Als er mensen bij de Heer Jezus komen, zoals bijvoorbeeld die bloedvloeiende vrouw in Marcus 5, die van achteren bij Jezus komt en zijn kleed aanraakt. Die vrouw die zoekt maar 1 ding. Genezing. Ze wil dat die bloeding stopt. Er wordt niets gezegd over een verlangen naar de hemel te gaan of vergeving van zonde of dat soort geestelijke zaken. Wordt allemaal niet genoemd. Ze heeft maar 1 verlangen. Ze wil beter worden. Maar als ze dan de Heer Jezus aangeraakt heeft en haar bloedvloeiing stopt, wat zegt de Heer Jezus dan tegen haar? Dochter. Dat vind ik sowieso wel heel mooi. Dochter. Want ze lag eruit bij iedereen. Ze mocht niet meer onder de mensen komen, want ze was onrein. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Zie dus, die genezing die hoort er ook bij. Behoudenis heeft niet alleen met je ziel te maken. Heeft met je hele wezen te maken. En dat is wat we dan in onze tijd uitdrukken met het woord holistisch. Dat de evangelieverkondiging holistisch is. Het heeft te maken met je ziel, met je geest, met je lichaam. En met veel meer. Ik ben vanmiddag en gisteravond een tijd bezig geweest voor een Chinese vrouw die ik ken, die gevlucht is uit China. Haar baas had een 1/2 jaar lang geen salaris uitbetaald aan zijn personeel. Dan denk je van, my goodness, die mensen die hebben dat een 1/2 jaar lang geduld. Maar op een gegeven moment zijn ze toch gaan staken om toch maar een keer hun salaris te krijgen. Toen heeft die baas die zo corrupt was als de neten, die heeft de politie erbij gehaald die ook zo corrupt was als de neten. En zij is de gevangenis ingedraaid. Ze heeft weten te ontsnappen. En ze is zonder paspoort hier in Nederland aangekomen. En nu wil ze graag genaturaliseerd worden. Maar dat kan niet zonder paspoort. Nou, dan denk ik, zo'n vrouw, een gelovige vrouw ook nog. Ja, die in zo'n nood zit en die zo'n zorg heeft over haar kind, want die is ook stateloos. Ik denk dat het evangelie mij ook opdraagt om zo iemand te helpen waar ik dat kan. Ja? Als dominee ben ik geen politicus, maar als ik onrecht zie, dan heb ik net als ieder ander christen de verantwoordelijkheid om een hand uit te steken en mensen te helpen. Ja? Het evangelie, het koninkrijk, heeft met al die dingen te maken. En het koninkrijk is voor het volk van de Messias. Nou, dat komt met name de volgende twee keer, dat volk van de Messias. Is dat nou alleen Israël, het aardse Israël, het etnische Israël, het DNA Israël? Of is dat meer? Dan net na de zaligsprekingen, dan lees je in Matteüs 5 dat Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Wees dan ook zout en wees dan ook licht. En dan schrijft John Stott ergens mooi. Stel je nou eens voor dat je je keuken inloopt en er ligt een carbonaatje. Dat carbonaatje dat ligt er al 3 dagen. Je bent vergeten om het in de koelkast te leggen. En dat carbonaatje is een beetje, het ruikt een beetje zuurig. En een eindje verderop ligt een plakje lever. En dat begint al een beetje groen uit te slaan. Dan kan je gaan staan kafferen op dat carbonaatje en je kan gaan staan kafferen op die lever. Maar de vraag is, waarom heb jij het niet in de koelkast liggen en waarom heb je er geen zout op gedaan? Dat was niet gebeurd. En zegt John Stott dan, zo kunnen wij als christenen aan de kant gaan staan en gaan schelden op alles wat we in de wereld zien gebeuren. Het is ook verschrikkelijk ook wat er in de wereld allemaal gebeurt. Maar dan zou het heel goed zo kunnen zijn dat God tegen jou zegt van, maar waar was het zout? Waar was jij? Ja? En als ik vanavond laat thuis kom, het is nog een uurtje rijden van hier naar huis, en ik kom de gang in en ik stoot mijn schenen tegen iets wat daar staat, dan kan ik verschrikkelijk gaan lopen mopperen. Wie laat dat dan ook allemaal slingeren? Maar dan zal God tegen me zeggen, waarom heb ik niet gewoon het licht aangedaan? Ja? En zo is het ook met de dingen die wij in onze samenleving zien gebeuren. Oh, het is allemaal zo duister om ons heen. Oké, maar welke opdracht heb ik jullie gegeven? Jullie zijn het licht van de wereld. Dat hoort bij het koninkrijk. Maar soms gebeuren er dan ook weer bijzondere dingen. Heb ik jullie verteld over die gebedswandeling in Den Haag? Ja, nou ja, dat was daar zo'n mooi voorbeeld van. Ja, dan loop je door de Chinese wijk en je ziet daar, ja, verkapte prostitutie, in feite. Je loopt erover na te denken, te bidden, Heer, wat kan ik hier nou mee doen? S'avonds laat stuur ik een mailtje aan een kerk die daar in de buurt actief is. Kunnen wij op de een of andere manier helpen? En die mailen meteen de volgende morgen terug van, joh, op het moment dat jij dat mailtje verstuurde, waren wij aan het bidden om zo'n contact. Zie je, dan zie je dat God aan het werk is en dat God jou inschakelt in zijn plan, in zijn bedoeling. Zout en licht. Zout is per definitie heel anders dan dat carbonaatje waar het ingewreven wordt. En licht is per definitie het tegenovergestelde van de duisternis waarin het aangaat. Ja? Dus als wij zout en licht genoemd worden, dan betekent dat dat wij fundamenteel anders zijn. Ah, dankjewel. Dat wij fundamenteel anders zijn dan de wereld om ons heen. Niet met het idee van, oh, wij zijn een slag apart, wij zijn veel beter. Maar weer opnieuw, door genade, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En, er zijn christenen die hebben een bloedhekel aan het woordje moeten. Ze zeggen, dat is weer de wet. Nou, sorry. Maar Jezus is daar toch knap duidelijk in. Als Jezus zegt van, jullie zijn het licht van de wereld en jullie zijn het zout der aarde, dan betekent dat ook, wij moeten de wereld doortrekken. Ja? Dat zout, dat zit niet in het zoutvaatje, dat zout, dat moet eruit, dat moet gebruikt worden. En Jezus zegt heel duidelijk in die tekst daarvoor, als je een licht hebt, dan zet je er geen emmer overheen. Ja? In onze termen vertaald, als jullie het licht zijn, dan blijven niet opgesloten in de kerk zitten. Er zijn ook kerken die hebben af en toe zo'n soort actie, the church has left the building. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, dat is weer wat anders. Ja, maar the church has left the building, omdat er een heleboel kerken zijn. Bij ons in Rotterdam heb je ook zo'n grote, die heet dan Kom en Zie. Zo, waar wij zitten daar, wij hebben allerlei acties en wij verwachten dat de mensen naar ons toe komen. Maar steeds minder mensen doen dat. Een heleboel mensen vinden dat maar eng, die vinden ons maar een raar zootje. En die, ik heb wel eens een keer zo'n programma zitten bekijken op zondagavond. Uit Engeland. Over die praise songs. Hoe heet dat ook alweer? Songs of praise. En daar lieten ze aan de hand van een camera zien hoe dat bij iemand overkomt die niet kerkelijk is als je zo'n kerk binnengaat. En dat gaf inderdaad echt het beeld van ik kom in een fuik terecht. Ik kom door een zware eiken deur en dan moet ik linksaf bij de kapstok en dan moet ik weer rechtsaf. Ik zie de uitgang helemaal niet meer. Hoge muren. Help! Ja? Nee. Zelfs Spurgeon die zei al eens tegen zijn mensen van jongens, ik wil dat jullie de komende zondag niet naar de kerk komen. Want dan is er plaats voor mensen die nog niet geloven en dan moeten jullie de wereld ingaan en jullie moeten getuigen van je geloof. En zo heb je dus vandaag de dag ook hedendaagse kerken die zeggen, the church has left the building. Jongens, komende zondag hebben wij geen dienst hier, maar zijn we allemaal op straat te vinden. Zoals vorige week een heleboel christenen in Zoetermeer te vinden waren bij de Halloweenparade. Met lampjes en gekleed in het wit. Ja. Dus wij moeten de samenleving doortrekken, dat is een opdracht van Jezus. En als Jezus dat dan zegt, van je moet dat, dan betekent dat ook, we kunnen dat ook. Er zit een belofte achter van Jezus. En we kunnen dat omdat Gods geest in ons woont. Maar dat betekent ook, en dat is een woord dat onze generatie wel heel erg hard nodig heeft, en de generatie na ons nog harder, we moeten behouden wat ons onderscheidt. Want de kerk die begint wel akelig op de wereld te lijken. Ja? Om maar één ding te noemen, dan ga ik ongetwijfeld op lange tenen staan. Wat mij nog wel eens een keer opvalt, als ik dan ook in mijn eigen kerk een praiseavond meemaak, dat ik daarbij zit en bij mezelf denk, wat is nou het verschil tussen dit en gedoopt amusement? Ik zie het verschil dan vaak niet. Probeer ik ook eerlijk met mijn jongeren over te praten. Maar ook een heleboel cursussen die we in de kerk geven, of soms zelfs preken die er gehouden worden. Dat is eigenlijk gewoon seculiere taal met een vroom sausje eroverheen. We moeten behouden wat ons onderscheidt. Nou, die punten die ga ik stuk voor stuk eens samen met jullie proberen uit te werken. Christenen hebben om te beginnen een essentieel ander karakter. Dan zou ik jullie reactie wel eens willen horen. Is dat zo? Christenen hebben een essentieel ander karakter. Vertel. En gaat dat vanzelf? In zekere zin. Als je je voedt met goede dingen. En hoe doe je dat dan? Je voeden met goede dingen. Ja? Stel je nou even voor dat ik gewoon een onbesneden Filistijn ben. Ja? Taal ik aan, Hans, hè? En we gaan nu even gewoon de taal van de straat praten. Wat is dat, drank en de wijnstok? Hoe leg je dat nou aan iemand uit die normaal gesproken niet in de kerk komt?
Nou, kom lekker een keertje eten bij me.
Ja? Ik heb vorige week samen met mijn vrouw in Zierikzee gegeten bij het Thaise restaurant. En de mevrouw die daar altijd bedient, die heeft hier in de klas gezeten op school. Dus we hebben een heel leuk gesprek gehad en ook verteld dat wij hier samenkomsten hebben en zo. Ze was nog nooit in de kerk geweest. Maar als ik nou aan zo'n vrouw zou moeten vertellen wat dat nou is. De rank en de wijnstok. Zeg dat eens in normale woorden.
Die moord.
Ja. Ja. Laat ik dan even een iets andere vergelijking maken. Mijn opa vertelde me wel eens. En mijn opa is inmiddels al 30 jaar dood. Mijn opa vertelde me wel eens dat hij nog bij Billy Graham was geweest in het Feyenoordstadion. 50.000 man in het Feyenoordstadion om naar Billy Graham te luisteren. En mijn gereformeerde opa die was dan verbaasd over hoeveel mensen daar naar voren kwamen. Wat zou er nou vandaag de dag gebeuren als Billy Graham naar Nederland komt en in het Feyenoordstadion gaat staan? Nou, Billy Graham is er niet meer, maar zijn vervanger. We leven in een hele andere tijd, hè? 40 jaar geleden stond ik elke zaterdag op straat met de Vink in Rotterdam, onze koffiebargroep. Gitaartje voor de buik, schetsbord erbij, evangeliseren, verhalen vertellen, foldertjes uitdelen. En mensen bleven staan. Er was iets van herkenning. Mensen snapten nog waar je het over had. Op een gegeven moment, 20 jaar later, liep ik weer over het Binnenwegplein in Rotterdam. En ik zag een klein clubje staan van de Pinkstergemeente in Hoogvliet. 6 man, een gitaar, een beetje vals zingend. En de mensen die liepen er allemaal voorbij. En ik stond daar met mijn tenen krom in mijn schoenen. Aan de ene kant dacht ik bij mezelf, ik moet erbij gaan staan. Het is mijn familie. Aan de andere kant dacht ik van ja, maar dit komt helemaal niet meer over. Ik heb zelfs een evangelist uit Rotterdam op een gegeven moment in een gesprek bij me gehad. Die zegt, het lijkt wel alsof ik mijn gaven kwijt ben. Ik stond altijd op straat, ik kon altijd met mensen praten over het evangelie en het lukt niet meer. Het wil niet meer. Ja? Wij leven in een andere tijd. Dus die misdadiger, ja, het was wel een Joodse jongen. Nee, maar ik bedoel maar, het was een Joodse jongen, het was een zeeloot. En een zeeloot was opgevoed door de rabbijnen, dus hij was vertrouwd met het woord van God. En dan heeft hij een heel ander soort ondergrond dan elke onbesneden Filistijn die hier op de diek rondloopt. Ja, ja, ja. Sure. Ja, daar doe ik geen woord aan af, maar dat Jezus met die man kon praten, dat die man begreep wat hij bedoelde, ook op een hele menselijke manier, dat had ook met het gegeven te maken dat hij Joods was en vertrouwd was met de Bijbel. Ja. En vandaag de dag is dat bij een heleboel mensen helemaal niet meer zo. We krijgen nu een nieuwe generatie. De generatie die we gehad hebben, die was juist heel afkerig tegen alles wat met kerk en christelijk geloof te maken had. En ik hoor nu juist de jongeren die nu opgroeien en die we nu tegenkomen op straat, die hebben die bagage niet meegekregen van hun ouders. Die weten gewoon niks, die zijn blanco. Dus als je die op straat zegt van, mag ik voor je, sorry? Ja. Ja.
Maar het is dus een essentieel ander karakter hebben. Dus niet zoiets wat we zullen vertellen. Maar dat we zullen zien.
Precies. Precies.
Je hebt ook mensen, gewoon mensen die ongelovig zijn. Die doen ook goed aan de mensen. Dus wat zijn wij dan beter als wij ook zeggen van wij doen ook goed aan de mensen en wij laten het nog zien ook.
Maar dat is wat Jezus ook zegt aan het eind van hoofdstuk 5 van de bergreden. Als jij lief hebt wie jou lief hebben, wat heb je voor boven de eerste de beste heiden? Ja. Ik zeg dat bij mij in de buurt ook wel eens. Kijk, pas als een Ajax-fan van een Feyenoord-fan gaat houden, dan we're talking business. Ja? Ja. Precies, ja. En je zult vast wel eens een keer ook dat citaat van Franciscus van Assisi gehoord hebben. Even denken, hoe ging het ook alweer?
Getuig met woorden.
Ja. Getuig met je daden en desnoods met woorden. Ja.
Ja, ik heb het ook al in de kring genoemd. Maar toen ik militaire dienst moest doen, heb ik mijn militaire dienst heb ik geweigerd. En dat heb ik geweigerd. Ik was toen begaan met Joost van Kruist, onder andere was ik heel erg mee bezig. En ik was ook helemaal gek van het Johannes-evangelie. En ik heb toen een besluit genomen van ik ga absoluut niet in militaire dienst. Want de Heer zegt, heb elkaar de lief. Dat is het eerste gebod, het belangrijkste gebod. Maar hoe kun je dan het leger ingaan als daar geleerd wordt om mensen te haten en mensen dood te schieten. Het leven te beroven. Ik denk, nou daar ga ik niet aan beginnen. Ik wil mensen lief hebben. Dus dan wordt dan een keuze, een essentiële keuze. En ik werd door vele mensen ook nagewezen, ook door mijn ouders. Want ja, morgen staat er maar een CC op de straat en die komt jou even persoonlijk halen. Want jij zal en je moet in het leven. Dus dat was best wel heel moeilijk. Maar ik heb het wel gedaan, juist om die reden. Omdat juist de dergreden mij toen ook motiveerde om, wees gewoon een volgeling van Jezus. Doe het gewoon. Maar ja, je moet wel de moed hebben. En het is niet zo makkelijk. Het is nooit makkelijk.
Ik vind het heel goed en heel respectabel. Maar kun je je voorstellen dat iemand anders met precies hetzelfde geloof en precies dezelfde toewijding aan Christus de tegenovergestelde keuze maakt?
Dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Daar, daar heb ik gewoon respect voor gekozen. Ja. Respect. Maar ik blijf toch aan mijn overtuiging.
Terecht. Ja. Want ik denk dat ik ongeveer van dezelfde leeftijd ben. Maar wij hebben bij ons op de Bijbelstudiegroep destijds in Rotterdam-Noord ontzettend heftige discussies gehad over precies dit punt. De helft van ons is in dienst gegaan, de andere helft niet. Maar we waren allemaal van elkaar overtuigd dat iedereen zijn eigen keus maakte met Jezus. De een die deed het met de motivatie die jij nou noemt. Ja. En de ander zei van ja, maar de Bijbel leert ons ook dat we de overheid moeten eren. En als ik niet ga schieten, dan moet een ander het wel doen.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, Ruud.
Ik denk dat het ook een spanning van blijft over de getuigen straten. Daar woon ik zelf wel in.
Mm-hmm.
En dat getuigen zonder woorden. Mensen kunnen ook heel goed vinden zijn en puur humanistisch zijn.
Ja.
Maar kijk, het ligt ook op welke context je zit. Als je in een klein dorp in staat, dan is het ook misschien soms zonder woorden. Snap je? Omdat je elkaar ook langer kent. Maar er zijn gelegenheden op straat waar je mensen tegen.
Ja.
Ook zelf ben ik daar.
Ja, ja.
Dus, iedereen moet in zijn hart weten.
Precies. Ja. Dus het is geen zwart-wit keuze, maar ik wilde wel even duidelijk maken, de tijd is toch wel anders.
Ja. Ja, vaak
heb je nu gewoon meer, een langere aanloop nodig voordat je iemand met de boodschap kunt confronteren.
Maar ik geloof in schakels, hè?
Mm-hmm. Ja. Ja. Ik ga ook mee de straat op hoor, met naar huis. Ja. Maar we hebben een essentieel ander karakter. Dat wil echt niet zeggen dat mensen zonder God geen goede dingen kunnen doen. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Abraham Kuyper die noemde dat zelfs de algemene genade. Soms kom je gewoon mensen tegen die helemaal niet in God geloven. Maar het zijn gewoon doodgoede mensen. Het zijn fijne mensen. Dank God daarvoor. Ja? En ik moet je zeggen, ik was van de zomer in Jordanië. En als ik dan zie wat moslims daar, gewone burgers daar doen voor anderen. Dan denk ik van zo, daar kunnen wij als christen nog een heel puntje aan zuigen. Hartstikke mooi, hartstikke goed. Maar het daagt ons dus uit om meer dan het gewone te doen, zoals de Heer Jezus dat aan het eind van Matthäus 5 zegt. Hè? Matthäus 5 vers 48. Als je meer doet dan het gewone, dan lijk je op je vader. Ja, en dat betekent dat ik elke keer ook weer in de spiegel moet kijken. Ik merk dat ik zulke dubbele maatstaven ook heb. Als iemand mij rechts inhaalt, of mij snijdt, ja, dan ben ik boos. Dan is het een baviaan, een barbaar en weet ik wat allemaal nog meer. Maar af en toe rijd ik op de snelweg en dan denk ik van, die vent voor me, die schiet ook niet op. Wat een slak. Nou, ik haal even rechts in. Dan doe ik precies hetzelfde, alleen vind ik dat dan een sportieve rijstijl. Ja? Maar hoe hou je nou dat essentieel andere karakter in stand? Ja. En is dat dan passief of ben je daar ook actief in?
Ja, natuurlijk. Ik ben het bezig om dat uit
woorden. Ja. Want welk woord is er heel nauw verwant met discipel? Discipline. Discipline. Ja, ik kijk wel eens een enkele keer naar zo'n prachtige sportprestatie van, hoe heet ze ook alweer, Daphne Schippers. Of Ranomi Kromowidjojo. En dan denk ik, wauw. Maar dan moet je wel oefenen. Ik kan niet eventjes op de rand van het zwembad gaan staan en hoppakee, nu ga ik. En ik verzuip. Ja? Dus zo is het in ons geestelijk leven ook. Als wij echt willen groeien in geloof en als we echt dat christelijke karakter, als we daarin willen groeien, dan moeten we ook heel bewust de gemeenschap met God zoeken. Ja? En met onze medegelovigen. Ja? Geloof is geen solosport. Je hebt de gemeenschap met elkaar nodig.
Ja. We zijn kinderen van God, hè?
Yes, sir.
In de Richteren staat iets over dat kinderen die werden ingewreven in zout. En dat invrijf in zout heeft inderdaad de vorm van, je moet het behouden, je moet het goed houden. Maar de Torah vroeger bij de Joodse gezinnen werd ook, zeg maar, ingewreven. Elke dag werd er weer uit de Torah voorgelezen. Elke dag werd er gebeden opgezegd en ga maar door. Dus dat is een vorm van invrijven, waar onze leus tegenwoordig ook is, ik zal je even wat invrijven, toch?
Ja.
En dat doet me daar sterk aan denken.
In peperen zelfs.
Dat mis ik soms ook. Vroeger was het een beetje gewoon dat er in de dienst, in de geïnformeerde gemeente, dan werden de 10 geboden netjes even opgezegd. Van let erop, dit en dit moet je goed aan denken. En tegenwoordig is ik denk dat er veel minder kerken zijn die dat nog doen. Niet dat het voor mij een must is, dat moet niet zo zijn, dat moet geen must zijn. Maar het is wel goed om de aandacht eraan te vestigen, om die moraliteit vast te houden.
Dat hoeft niet per se de 10 geboden te wezen.
Nee, ik zei ook, het ja. Niet per se.
Hoeft niet per se de 10 geboden.
Maar het gaat er mij om dat woord van God tot ons gaat spreken en in ons hart zal zijn.
Ja. Want ik ben zelf ook in een gereformeerd gezin opgevoed. En bij ons werd 2 keer per dag na de maaltijd uit de Bijbel gelezen, tussen de middag en 's avonds. Nou ja, als kind vond je dat niet geweldig. Hè? En mijn vader had natuurlijk ook zoiets van, en ja, wat was het laatste woord? Nou, daar was je op een gegeven moment ook helemaal op afgericht. Dus dat. Alleen het laatste woord. Ja? Maar toch, als je zoveel jaren later bent, dan denk ik van, ik heb daar toch stilletjes weg, met al die tegenzin van toen, echt een heleboel van meegenomen. Ja? Of dat ik bij mijn opa, dezelfde opa van daarnet, op logeren was. En dat hij met mijn spelletjes ging zitten doen van een naam uit de Bijbel. 5 letters. Het begint met een N en het eindigt op een H.
Nou wacht.
Nou. Ja? Maar allemaal van dat soort kleine dingen. En in een heleboel gezinnen zie je dat tegenwoordig toch, voor zover ik kan waarnemen, niet meer terug. Het zou inderdaad op die manier heel goed zijn. Om dat er echt als zout in te wrijven. Maar voor onszelf is het de geestelijke discipline van stil zijn met God. En hoe je dat doet, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Ja? De een die leest graag en die leest veel. De ander die heeft daar moeite mee. Een van de manieren waarop ik heel graag mijn stille tijd hou, dat is als we in Haamstede zijn en ik ben daar bij de Plompe Toren. Dan ga ik een eind lopen langs de dijk. En ik hoef nog geen 5 stappen te lopen. Of ik ben al heel dicht bij God. En ik kan God danken voor alles wat ik zie en ruik en hoor. En dan komen gewoon de psalmen in mij op. Ja? Maar dat ben ik. En ik kan niet zeggen dat moet een ander ook op die manier doen. Een ander die heeft zijn eigen manier van de nabijheid van God zoeken. Maar we moeten hem wel zoeken. Ja? Goed, wij gaan nu eerst eventjes aan de koffie. Het is 9:10 inmiddels. Deze PowerPoint is ook weer via Ruben krijgen. En ik zou je echt willen vragen om er voor jezelf ook nog eens een keer doorheen te gaan. En bij wijze van spreken achter elk van deze uitspraken voor jezelf een vraagteken te zetten. En te denken van oké, wat heeft dat mij te zeggen? Hoe is dat bij mij? Ja? Dus een essentieel ander karakter. En dan niet in de zin van wij zijn veel beter dan de rest. Ja, dat we op andere mensen gaan neerkijken, maar wel dat we zeggen, ik wil meer op Jezus lijken. We hebben essentieel andere normen en waarden. Nou, dat zie je steeds duidelijker worden in de wereld. Ja? En dat betekent niet dat wij wettisch moeten worden, dat bedoel ik daar helemaal niet mee. Wel dat we hele andere normen en waarden hebben als het gaat over eerlijkheid, over betrouwbaarheid, over trouw aan je partner en al dat soort dingen meer. Een vriend van mij die is op een gegeven moment zijn baan kwijtgeraakt in de bouw, toen het slecht ging met de bouw. Zijn baas zei tegen hem, jij bent christen, jij wil niet liegen en ik heb mensen nodig die af en toe de waarheid ook een beetje naar zich toe weten te wuiven. Want hij moest dan allerlei projecten controleren en af en toe sneed hij de baas in zijn vingers door te zeggen van dat hebben we fout gedaan. Ja, dat vond zijn baas niet leuk. Ja. Zo kun je op meer dingen terechtkomen. We hebben ook essentieel andere doelen en prioriteiten. Als het goed is, dan zijn wij niet in de wereld om het grote geld na te streven. En laten we dat ten koste gaan van andere mensen. En noem het allemaal maar op. Ja. Dit is bij ons in de Chinese kerk een terugkerend refrein. Walk your talk. Dat zeggen ze tegen mij ook. Hans, jij preekt, maar laat maar zien. Hè? Walk your talk. Christenen zijn het licht. Dus dat betekent dat wij het duister moeten verdrijven. Dat wij het bederf moeten weren. Dat we ons niet terug moeten trekken, maar dat we juist de wereld moeten doortrekken. We moeten niet op een eiland gaan zitten. Even kijken of ik hem...
Ja, daar zitten we al, hè.
Ja, jullie zitten er al. Heb je dit schilderij ooit wel eens gezien? Van Karel Willink, dat is Simon de Pilaarheilige. Die man die was zo heilig, die leefde ergens in de tweede of de derde eeuw na Christus. Die was zo heilig, die heeft 25 jaar lang bovenop die zuil gezeten. Dat was nou een echte asceet. Dat was nou nog eens discipline. Ja, het woord asceet trouwens, dat komt uit de sport. Een asceet, dat was iemand die zichzelf voor zijn sport van alles ontzei. Ook een topsporter vandaag de dag, die moet op strenge diëten en zoveel uren zwemmen, zoveel uren lopen, weet ik wat allemaal nog meer. Nou, hij was dus ook een asceet. Hij is 25 jaar niet van die zuil af geweest. Moet een smeerboel zijn geweest daarbovenop. Wil je niet aan denken. Maar de mensen die vonden hem uitermate heilig en die kwamen dan ook af en toe met mandjes met eten om hem... Maar daar zat hij. Dat was Simon de Pilaarheilige. Is dat nou het model voor ons christen zijn? Nee. De man zocht ongetwijfeld oprecht naar God. Ja? Deeper life, discipline, absoluut. Maar als ik in de Bijbel kijk, dan denk ik van ja, deeper life, discipline, geestelijke discipline, dat heeft ook altijd te maken met vrucht dragen. Met licht uitstralen, met uitgaan, met vrucht dragen. En eigenlijk is dat niet zozeer ons model als wel de barmhartige Samaritaan. Ja, daar zal ik je straks nog aan het eind iets van laten zien. Goed, dus dit is onze opdracht. En denk er maar eens over nou, hoe je dat nou concreet kunt doen in jouw eigen omgeving. Ja? Ik vind het hartstikke mooi zoals die kerk in Den Haag doet, die vlak tegen de hoerenbuurt aan zit. En die daar ook de straat op gaat om vrouwen en meisjes op te zoeken. En als ze ook maar enigszins aangeven dat ze die wereld uit willen, dat ze zich ook inspannen om die vrouwen daaruit te helpen. De haven heet die organisatie. Dus nou ja, wat betekent dat en hoe verdrijf je het kwaad en welk kwaad? Het kwaad is in allerlei vormen om ons heen aanwezig. En in mijn buurt is dat een heel ander kwaad dan bij jullie in de buurt. Maar ook hier op het eiland gebeurt een hoop rottigheid, heb ik in de krant gelezen. Goed, dan behoud wat je onderscheidt. We moeten voortdurend hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Als we dat niet doen, dan gaan we gewoon op de wereld lijken. Willem Ouweneel die zei al 25 jaar geleden... Joh, wij verschillen helemaal niks van de wereld. We hebben allemaal dezelfde opvoeding gehad, de televisie. Ja? En wij zijn ook allemaal dingen normaal gaan vinden, omdat we ze zo eindeloos vaak op de televisie zien. En allemaal nieuwe waarden of veel lichtere waarden en normen die worden er bij ons ingeslepen omdat we het zo normaal zijn gaan vinden door al die sitcoms en weet ik wat allemaal nog meer op de televisie. Sowieso een goed ding om eens wat minder televisie te kijken. En dus wat vaker een goed boek te lezen, vooral het goede boek. Maar onze daden, alles wat wij doen, dat wortelt in ons denken. We moeten ons denken dus ook voeden met goede dingen. Punt 1 natuurlijk, met het woord van God. Maar lees ook inderdaad gewoon eens een keer een goed boek. Ik schrik er af en toe van. Jaren geleden had ik een hele goede Chinese vriend en die studeerde af aan de TU in Delft. En ik dacht, ik ga je een mooi cadeau geven. Ik had een mooi boek voor hem gekocht, mooi ingepakt. En ik ging naar zijn afstudeerfeest, en zoals dat dan gaat, met twee handjes geef je dat aan. Ik zeg, jongen, we zijn ook Hollanders onder elkaar, je mag het ook openmaken. Chinezen maken dat nooit open, hè? Dat doen ze pas thuis. Maar hij maakt het dus open, hij ziet dat er een boek in zit en hij spreekt de onsterfelijke woorden. Ja, maar ik heb al een boek. Ruud, het is er één voor jou. Ja. Maar dat is zeg maar hoe je de helm van het heil opzet. Hè? De helm van het heil is om je denken te beschermen. En dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf. Lees de Bijbel, overdenk de Bijbel. Maar lees ook gewoon goede boeken. En dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Dat kan een theologisch boek zijn, maar soms... Ik heb het ook fantastisch gevonden, zelfs in mijn jongste jaren, om boeken te lezen over bijvoorbeeld Hudson Taylor. Zendeling naar China. Gewoon een biografie, een verhaal. En dat voorbeeld te zien, of het regent in de bergen, of De Hoge Weg van Isabel Koen. En dat soort boeken meer. Gewoon zendingsverhalen. Waar mensen in de praktijk staan en vertellen over hun geloofsstrijd. Nou, dat is iets om jezelf aan te spiegelen en jezelf aan te scherpen. En daarmee... zet je die helm van het heil op. Het zoutvaatje moet leeg. Ja? Het zout moet in de wereld. Dus als je in een kring, in een samenkomst over dingen spreekt, dan is het ook de bedoeling dat het in de week je leven tot uitdrukking komt. Ik las pas een boek over discipelschap en daar stond knalhard... waarheid is waardeloos. Waarheid is waardeloos. Maar toegepaste waarheid. Dat maakt een verschil. Want heel vaak nemen wij de waarheid tot ons, maar het blijft hier zitten. En het komt nooit daar. Of daar. Maak ik het je weer moeilijk, Ruud? Nee? Je zit zo pijnzend te blazen. Goed. Dan zegt Jezus dus hoe, dat wij zijn koninkrijk moeten zoeken. Hoe zoek je nou het koninkrijk van God? Want ik heb die tekst voor mezelf, ik weet niet hoe vaak gememoriseerd en hoe vaak opgezegd. Maar op een gegeven moment jezelf dan afvraagt, ja, wat betekent dat nou voor mij in mijn situatie, in mijn dorp, in mijn werk, in mijn kennissenkring? Wat betekent dat nou voor mij om... het koninkrijk te zoeken. Wat zou je daar nou voor jezelf voor antwoord op geven? Wat betekent het voor jou om het koninkrijk te zoeken? Hoe zoek je het koninkrijk?
Gods wil voor het leven van elke dag. Zoals beginnen zeg maar, tot de dank en te vragen of die bij je wil zijn in de dingen die je gaat doen.
Mm-hmm. En kun je dan eens wat keuzes noemen die je zo wel eens moet maken?
Ja. Daar ben ik dan voor dat God erbij is en dat zegent. En daar ervaar ik gewoon heel erg rust omdat God er gewoon bij is.
Aha. Ja. Oké, dankjewel.
Daarna had ik een begrafenis, dat was God ook.
Ja.
Ja, de ja. Zon scheen, ja. Voor gebeden, ja. Dat er ja. Ook was. Ja. En dan ja, ervaar ik echt wel dat God er gewoon bij is. Ik kan niet zeggen hoe dat werkt, maar ik geloof het gewoon. Ja.
Iemand anders nog? Hoe zoek je het koninkrijk? Niet in het algemeen, niet in het abstracte, maar hoe zoek jij het koninkrijk?
Door toch te bidden en te vragen wat zijn wil is in mijn leven, om dat te doen.
je kan wel lezen. En de hele Bijbel kun je wel 4 keer gaan lezen, maar het gaat ook om dat je het doet. En met onze vader wordt ook duidelijk geschetst door Jezus van vraag om wat is uw wil om te doen. Ik denk dat dat een begin kan zijn, waardoor de Heilige Geest ook door ons kan werken en ons de weg kan wijzen.
En ervaar je dan ook wel eens dat God jou zijn wil kenbaar maakt?
Ja.
Noem eens een voorbeeld.
Ik ervaar wel bevestigingen daarin. Ja.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, we zijn met z'n tweeën druk bezig met Israël. Daar zijn wij gewoon vol van. En dat steek ik de laatste tijd helemaal niet meer onder stoelen of banken. Dat verkondig ik gewoon. En dat is niet tot mijn eer en glorie, dat is tot zijn eer en glorie. En iedereen is daar even blij mee. Maar ik ervaar wel dat het goed is. En ik ben er ook op naar zoek om dat meer kenbaar te maken en meer vorm te geven.
Ja, is ook een mooi voorbeeld. Heeft nog iemand anders een voorbeeld? Gewoon een heel alledaags voorbeeld.
Ja, als ik in mijn werk ben, dan doe ik mijn werk, dus ik probeer ik mijn werk zoveel mogelijk te doen zoals Jezus dat doet. Als ik het over het koninkrijk, dat is het zijn, dat Gods wil.
En wat betekent dat dan in jouw situatie? Ik weet niet wat voor werk jij doet, maar...
Mijn klanten niet voor de mitraal. En ze oprecht eerlijk had en ook geen dingen verkopen waar ze geen baat mee hebben. Dus dat betekent niet alleen maar dat ik ze even geef, dan spreek ik die mensen tekort voor. Maar wel gewoon dat ik ze eerlijk behandel.
Ja.
En ik heb dingen zo voor ervaren.
Het doet me een beetje denken aan een anekdote over Luther. Op een gegeven moment kwam er een schoenmaker naar hem toe en die zegt, hoe kan ik nou een christelijke schoenmaker zijn? Stond niet bij in het verhaal of hij dat nou serieus bedoelde of dat hij het een beetje spottend bedoelde. Zoals ik het in mijn werkkring vroeger hoorde van wat is christelijke wiskunde. Maar in ieder geval deze schoenmaker die vroeg dus aan Luther van... Hoe kan ik nou een christelijke schoenmaker zijn? En Luther zei van, nou, dan moet je de beste schoenen van de hele stad maken tegen de redelijkste prijs.
Ja. Maar dat is dan ook inderdaad van Luther, dat de priesterschap van alle geloof.
Ja.
Dat je er niet een speciale roeping nodig hebt, ja, om het koninkrijk te komen, het koninkrijk te leven. Maar dat is eigenlijk voor alle geloof. Dus
ja. Precies. Er is dus ook geen scheiding tussen seculier werk en geestelijk werk. Die is er niet.
Die was natuurlijk in de tijd van Luther wel heel duidelijk.
Ja.
Maar nog steeds zie je die scheiding.
Ja.
Die zie je nog steeds wel.
Maar al ons werk, als we dat doen voor de Heer, is geheiligd. Ja. Ja.
Hoe je Micha 6 bestaat, is voor mij altijd een grote kerntekst. Micha 6 bestaat. Hij heeft een bekend gemaakt om dit te doen. En ook moedig te wandelen met de God.
Ja.
That's it.
Ja.
Het maakt niet uit of je een tussen aantekeningen laat een seculiere baan.
Precies. Precies. Ja.
Ja, als die toen in mijn volk Israël in ballingschap was, van Ezekiel, daar staat: ik bid voor de vrede van uw stad en werk voor de vrede. Zet u in voor haar voorspoed, want in haar.
Want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Ja. Nou, dat is goed om je dat te realiseren, want het wordt gezegd over Babel.
Ja, precies, juist Babel.
Ja. Ja?
Het gaat niet over, dat gaat op dat moment niet over.
Ja. Zoek de vrede voor die stad. Bid tot God voor die stad. Ja. Ik kom af en toe Amerikanen tegen en die spreken mij dan aan op Amsterdam. Dat het ongeveer het Sodom en Gomorra van de wereld is. Nou ja, dan zegt God tegen ons van zoek de vrede voor de stad en bid voor haar tot de Heer uw God. Want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Daar moeten wij nou juist zout en licht zijn. Ja. Maar het kan ook gewoon in hele kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld vorige week, ik ben nou wat vaker thuis, mijn vrouw ook, want die is bijna afgekeurd voor de werk. En zij moest op een gegeven moment naar behandeling of zo. En ik was een beetje aan het opruimen in de keuken en ik had naar mijn eigen idee de dingen allemaal heel keurig opgeruimd, zoals een man dat dan doet. Ja. En mijn vrouw komt thuis, die loopt die keuken in en het eerste wat ze zegt is, heb je dat niet opgeruimd? En dan is er iets in mij op dat moment van, zeg nou eens iets over datgene wat ik wel opgeruimd heb. Maar op dat moment, echt, sta ik nou niet te verzinnen en ik sta het niet op te kloppen, maar op dat moment was het echt God die tegen mij zei van, hey, dit is nou voor jou een momentje, een koninkrijksmomentje. Slik dat nou maar in en heb haar lief. Mm-hmm. Ja? In zulke kleine dingen kan het zitten. Ik heb dat ook met mijn buurman. Ja? Ik ben zelf een man die heel erg van groen houdt. Onze tuin is de groenste in het rijtje. Ja? Bij iedereen is zijn bomen aan het kappen, maar bij ons staat de tuin vol bomen. En de buren die halen ze graag neer. Mijn buurman die heeft een motorzaag. En ik heb voor mijn huis een olijfwillig staan. En ik probeer dan met de hand die olijfwillig mooi rond te knippen. Maar af en toe dan zit ik boven op mijn studeerkamer. Dan ben ik bezig met de preek voor zondag. En dan ineens dan hoor ik de deur beneden open gaan. Dan komt mijn buurman naar buiten en dan hoor ik... En dan zaagt hij zo die mooie ronde bol van mij aan zijn kant. Helemaal recht af. En dan... Ah! Ja? Dat zijn dan ook weer van die dingen. Dat God tegen je zegt van ja, en hoe ga je daar nou mee om? Ja?
Maar is de vraag ook niet andersom? Is het ook niet zo dat God ook mensen zoekt om in zijn koninkrijk te werken?
Mm-hmm.
Wij moeten zijn koninkrijk zoeken. Maar in Ezekiel 22, geloof ik, staat van... dat God wachters zoekt voor op de muren te staan. Dus God zoekt ook mensen die naar zijn stem willen horen en die dingen willen doen.
Ja.
Dus het is wederzijds.
Je geeft me een prachtig bruggetje. Want ik wil jullie vragen om nou eens even naar Jesaja 58 en 59 te gaan. Jesaja 58 en 59. Laten we eerst maar even beginnen met alleen 58. Lees voor jezelf in een minuut of drie Jesaja 58 door. Daar hoeven we niet vreselijk voor te haasten. Als je nou Jesaja 58 gelezen hebt, deze vraag wordt je gesteld. Wat is gerechtigheid? Ja. Heel praktisch, je naaste liefhebben als jezelf. God boven alles. Ja. Dat is gerechtigheid. Wij zijn gewend... als evangelische christenen, om in de eerste plaats te denken aan toegerekende gerechtigheid. En dat is ook voluit bijbels. Ja? Als God mij niet de gerechtigheid van Christus zou toerekenen, dan had ik geen poot om op te staan. Echt niet. Maar als je alle teksten in de Bijbel op een rij zet, die over gerechtigheid gaan, over recht en gerechtigheid, dan zul je merken dat, laten we zeggen, 1/4 gaat over dat soort gerechtigheid. De toegerekende gerechtigheid. Ik heb gezond en God heeft mij gerechtvaardigd in Christus. En 3/4 ervan gaat over, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ja? De 2 balken van het kruis. Het eerste en het tweede gebod daaraan gelijk. Ja? Dus gerechtigheid in de Bijbel heeft niet alleen te maken met, ik ben gerechtvaardigd, ik heb vergeving ontvangen. Het betekent juist ook vrucht dragen voor Christus. Door lief te hebben. Ja, dat is wat je hier in deze woord leest. En als je dan gewoon eens even naar heel praktisch en heel scherp maakt. In vers 9 en 10 bijvoorbeeld. Vooral vers 10. Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert. En de verdrukte verzadigt. Houd dat nou eens tegen onze tijd aan. Houd zelfs eens tegen onze politiek aan. Ja? Houd het tegen de vluchtelingencrisis aan. Een heleboel regeringen in het Westen die zeggen van, wij zijn christelijk, we moeten al die islamitische vluchtelingen niet binnenlaten, dat is veel te gevaarlijk voor ons. En bovendien, ons land is al zo vol en ze nemen onze banen. En ja, zegt Jesaja, als gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert. Dat is gerechtigheid. Dat geeft mij in ieder geval stof tot nadenken. Sla je bladzijde dan eens om. Jesaja 59. En lees dat ook eens in 3 minuten. Ik sloeg er net even aan op wat er gezegd werd over Ezechiël. Wacht eens op de muren. Je ziet hier een soort gelijke gedachte. God ziet iets wat helemaal fout gaat. En God zegt, waar blijven jullie? Hij ontzet zich omdat er niemand tussen beiden treedt. Er is een gigantische bres in de muur en niemand springt op de bres. Wat doet God dan? God staat zelf op. En valt je dan wat op in vers 16 en 17? Efeze 6. Ja, de geestelijke wapenrusting. Maar wie doet hier de wapenrusting aan?
God zelf.
God zelf. Ja? In Efeze 6 zijn wij het die opgeroepen worden om de geestelijke wapenrusting aan te doen en aan te houden. En daar dagelijks mee te oefenen. En hier is het God zelf die de geestelijke wapenrusting aandoet. En God doet zelf het pantser der gerechtigheid aan. Daar moet je eens even over nadenken. Als we dat in het Nieuwe Testament lezen, in Efeze 6, dan denken we, pantser der gerechtigheid, oké, dat beschermt mijn hart. De duivel is voortdurend bezig om pijlen op mij af te schieten, beschuldigingen, ben jij nou een kind van God? He, aanklachten, de aanklagen van de broeders, en dat pantser dat beschermt mijn hart. Heeft God nou een pantser nodig van toegerekende gerechtigheid? Hij is zelf gerechtigheid. Wat betekent het dan dat God het pantser der gerechtigheid aandoet? Alleen dat? Hij brengt gerechtigheid. Daar zit een element van oordeel in. Maar hij doet recht. Want als je naar de context kijkt, dan zie je dat God ziet dat er mensen misbruikt worden. Dat er mensen onderdrukt worden, dat er mensen uitgebuit worden. En daar maakt God zich kwaad om en daarom trekt hij uit om recht te brengen. Ja. Maar er zit dus altijd, inderdaad altijd een element van oordeel in, maar hij, punt 1, hij gaat uit om gerechtigheid te brengen. Hij zegt tegen zijn volk, wat is dat nou dat jullie mijn naam noemen? Dat jullie zeggen dat je in mij gelooft, maar ondertussen gebeurt dit in jullie land. Dat kan toch niet? Ja, walk your talk. Zegt hij eigenlijk ook tegen zijn eigen volk Israël. Dus als wij de geestelijke wapenrusting aandoen, dan heeft dat daar ook mee te maken. Al die elementen zitten erin van geloven en uitgaan in de zending enzovoorts. Maar ook zorgen voor je medemens. Zorgen voor degene die niets heeft, die geen recht heeft. Een paar voorbeelden daarvan. Dus Psalm 146. En ik heb de woorden recht en gerechtigheid daarin aangemerkt. Maar je ziet dat ook daar de psalmist het heeft over recht doen aan verdrukten. En de rechtvaardigen, dat zijn degenen die daarnaar luisteren. Die hulp bieden. Of deze uit Deuteronomium. Waar God tegen zijn volk zegt, en ik denk ook tegen ons zegt, jullie zijn vreemdelingen en bijwoners. Ja, er zijn andere vreemdelingen en bijwoners. Waar je je verwant mee zou voelen. En waar je naar om zou moeten kijken. Of deze. Job. Die het heeft over recht en gerechtigheid. En daarmee bedoelt hij dan dat hij hulp biedt aan de hulpelozen. Dat hoort er dus allemaal bij. Let nou even op, voordat je verkeerd van me gaat denken. Ik zit hier geen sociaal evangelie te verkondigen. Ik zeg alleen, het hoort er wel bij. Ja? In alle eerlijkheid, ik kan me er af en toe te pletteren aan ergeren als ik zeer vrome mensen tegenkom die het geen moer kan schelen hoe hun naaste eraan toe is. Ja. Nou, een paar maanden geleden las ik in de krant een verhaal van een vader en zijn zoontje. Die waren op weg in Tanzania naar een markt of zo. En die moesten een rivier oversteken. Een doorwaadbare plaats. En terwijl ze bezig waren om die rivier over te steken, greep ineens een krokodil dat jochie. En die vader die bedacht zich geen seconde, die sprong bovenop die krokodil. En die heeft zijn duimen in de oogkassen van die krokodil gedouwd. Die heeft de kaken van die krokodil opengebroken, heeft zijn kind eruit gered. Naderhand moest wel het been van dat jochie geamputeerd worden, maar hij heeft er het leven afgebracht. Nou, dat beeld, dat is het soort beeld wat Job hier gebruikt. Dat hij de kaken van de boze openbreekt om mensen daaruit te redden.
We hebben misschien als christenheid ook zonder wel te veel of een abstract begrip gemaakt. We kijken wel, we gaan op dingen die te boven, maar zonde in essentie heel vaak onrecht. Van onrecht naar onze naaste. Ja. Elke denkbare zonde komt daar inderdaad terug te voeren op het niet liefhebben van je naaste.
Ja.
gaat het over onderen.
Ja. En soms kom je dan voor hele moeilijke keuzes te staan. Hè? Jaren geleden ben ik met een groep bijbelschoolstudenten een week in Rotterdam geweest. We hebben toen gelogeerd in de Chinese kerk, geslapen in de kerkzaal. En we zijn van daaruit naar allerlei christelijke activiteiten in de stad geweest. Hele verschillende. Hele verschillende. Van de zusters van moeder Teresa naar het leger des Heils, naar, nou ja, noem het maar op. En we zijn onder andere ook geweest, in één en dezelfde nacht, naar de Keileweg. Toen de afwerkzone van de prostituees. Ja? En direct daarna door naar de nachtopvang van het leger des Heils. Nou, wat we daar die nacht meegemaakt hebben, daar woog geen 3 jaar college tegenop. De meiden die meegingen met de vrouwen van Inner City Impact om even rond te kijken op die straat. Die kwamen zwaar onder de indruk terug. Met allerlei grote vragen van hoe ga je hier nou mee om? Daarna gingen we naar de nachtopvang van het leger des Heils. En daar vertelde de kapitein dat ja, 's nachts om 1 uur of 3 dan zijn al die mannen weg. En dan zijn die vrouwen uitgewerkt en dan komen ze naar ons toe en dan willen ze alleen maar heroïne. Een shot heroïne. Dan zeg ik, dan sta ik voor een keus. Want als ze een schone naald hebben, dan blijven ze gezond. Als ik schone handen wil houden, en ik verstrek geen schone naalden, dan rapen ze naalden van de straat. Dan maken ze zichzelf doodziek. Dat is mijn dilemma, wat moet ik nou doen? Ja? Dat zijn de keuzes die je niet hebt als je helemaal veilig middenin een bijbelgetrouwe kerk zit. Maar als je helemaal daar aan het front staat als evangelist of kapitein van het leger des Heils of straathoekwerker of wat dan ook, dan zijn dat de keuzes waar je wel mee te maken hebt. En dat zijn berenmoeilijke keuzes. Dat zijn geen zwart-wit keuzes, maar dat zijn 50 tonen grijs. Ja. Maar dit heeft dus allemaal met recht en gerechtigheid te maken. Er is ook een hele beweging wereldwijd over Jesaja 58 en die heet Live 58. Zoek het maar eens op het internet. Live 58. En die dagen jou ook uit om een verbond aan te gaan en te zeggen, ik wil ook Jesaja 58 leven. Daar wijd ik me aan toe. Dit zijn geen eenzijdige vreemde woorden. Want Jezus zelf heeft het er ook over in de bergreden. Als hij het heeft over gerechtigheid, let op dat jullie je gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, om alleen door hen gezien te worden. En dan heeft hij het meteen daarna over bijvoorbeeld aalmoezen geven. Dat is heel praktisch. Heel direct. En in de reden over de laatste dingen, daar zegt hij van, ja, alles wat je aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, dat heb je aan mij gedaan. Ja. En dat gaat dan ook niet alleen om medechristenen. Want Paulus die schrijft in Galaten 6. Laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Dan moeten we beginnen, maar dan moeten we niet ophouden. Ja. Ik wil graag één voorbeeld geven, wat ik een mooi voorbeeld vind. Ik ben zelf voorganger in een Kama-gemeente. Ja? En de grondlegger van de Kama, dat is Albert Simpson. Ruim een eeuw geleden. Hij begon als dominee ergens in 1870 of zo in Canada en daarna naar het midden van de Verenigde Staten en daarna naar New York. En toen hij eenmaal in New York ging wonen, en dat deed hij heel bewust, want Hij diende een hele grote en een hele rijke kerk in het midden van het land. Maar hij dacht van, dit is het niet. Ik ben geroepen om het evangelie te verkondigen. Dus hij ging naar New York. En hij stichtte zijn kerk in een wijk die bekend stond als Hell's Kitchen. Let op de naam. Hell's Kitchen. Vandaag de dag is dat nog steeds een bekende naam. Maar nu, omdat er een of andere chef-kok is, die daar zijn restaurant heeft en die geregeld vloekend en wel op de televisie verschijnt. Ja? Maar Hell's Kitchen kreeg toen die naam omdat het een hele gevaarlijke en een hele slechte wijk was. En juist daar ging hij middenin zitten en daar begon hij met zijn kerk. En hij schrijft dan in die jaren, zeg maar 1895 en zo, een zendingsblad. Dat heeft hij jaren, decennia lang volgehouden. En in dat blad schrijft hij dan bijvoorbeeld ook over wat hij dan in die wijk ziet als hij gaat evangeliseren. En zegt, kijk nou eens rond in al die werkplaatsen. En kijk eens wat daar gebeurt. Kijk eens hoe daar kinderen, vrouwen, meisjes worden uitgebuit. Dat jonge meisjes alleen maar hun salaris krijgen van hun baas als ze hem eerst seksueel ter wille zijn. Dat soort dingen. Daar schrijft hij over. Voor hem is dat geen gescheiden wereld. Hij verkondigt het evangelie. Hij heeft ook genezingsbijeenkomsten. Maar tegelijkertijd spreekt hij ook over dit soort dingen. Recht toe, recht aan. Maar wat gebeurt er? In het begin verkondigt hij dus het evangelie in al zijn volheid, zoals we dat vanavond gezegd hebben. Hij heeft het over liefde, hij heeft het over gerechtigheid, hij heeft het over de weg tot God door Christus. Het hele evangelie verkondigt hij. Maar een paar straten verderop zit een andere hele beroemde predikant, Rauschenbusch, een baptistenpredikant van Duitse afkomst, en die begint dan de social gospel te verkondigen. Die is zo onder de indruk van liefde en gerechtigheid, dat hij zich alleen maar op die dingen richt en dat hij het kruis helemaal niet meer noemt. Het gaat alleen maar om goede dingen doen voor andere mensen. En daar komt een geweldige reactie op, door heel Amerika heen. Dat moeten we vooral niet doen. En dan krijg je, dat ook Simpson daarvan beschuldigd wordt. Van ja, maar jij doet dat ook, hè? Jij hebt het ook over goede dingen doen voor de mensen. Dat is ook social gospel. En dan schrikt hij eigenlijk terug. En dan zie je gewoon dat hij jarenlang daar helemaal niks meer over zegt. Dat hij het alleen nog maar heeft over hoe kan ik in de hemel komen. De binnencirkel. En pas veel later gaan evangelische christenen zichzelf realiseren dat we daarmee een geweldig gat hebben laten vallen in het evangelie. En dat is vooral gekomen door deze twee mannen. Herken je ze? Billy Graham en John Stott. Net na de Tweede Wereldoorlog zeggen die allebei van jongens, er zit iets goed fout in onze evangelische wereld. We vertellen de mensen wel hoe ze in de hemel moeten komen. Maar wat Jezus zei over naastenliefde, daar zeggen we helemaal niks over. En juist die twee mensen die meer dan wie ook op de barricade gestaan hebben om mensen bij Jezus te brengen, zijn ook begonnen om christenen er bewust van te maken van jongens, het evangelie heeft ook nog een andere kant. Het is breder. Ja. Ik weet niet of jullie ooit van de Lausanne-beweging gehoord hebben. Zo te zien, 3/4 van jullie niet. Of 90% van jullie niet. Moet je maar eens kijken op het internet ook weer, Lausanne-beweging. De Lausanne-beweging is ontstaan in 1974 in de Zwitserse stad Lausanne. Daar zijn toen duizenden leiders, evangelische leiders van over de hele wereld bij elkaar gekomen. Er waren ook mensen bij als Francis Schaeffer enzovoort. En die hebben met elkaar nagedacht van wat is nou eigenlijk het evangelie? Wat is nou eigenlijk de boodschap die wij in de wereld te brengen hebben? En daar is de Lausanne-beweging uit voortgekomen. Die zegt van als wij het evangelie op een geloofwaardige manier in de wereld willen brengen, als wij willen dienen in het koninkrijk van God, dan moeten we ook op dit soort dingen letten. En Ruud noemt de naam van Wilberforce. Misschien dat de meeste van jullie ook weer niks zegt. Maar er is een hele mooie film, Amazing Grace. Die moet je maar eens draaien, Ruud. Wie heeft die wel eens gezien? Nou, kijk. Dan weten jullie wie Wilberforce is. Ja? Dat was een parlementariër in Engeland in de 18e eeuw. Die op een gegeven moment op een radicale manier tot geloof komt. En die zich dan vervolgens in zijn hele carrière erop werpt om als christen samen met andere christenen de slavernij te bestrijden. Want elk mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Niet alleen blanke mensen. Ja? En daar. Sorry? eindelijk komt die wet en 3 dagen later is hij dood. Ja. Ja. Maar degene door wie hij zich op dat spoor gezet is, dat is ook degene die dat lied gemaakt heeft, Amazing Grace, John Newton. Die was namelijk slavenkapitein, die vervoerde slaven van Afrika naar Amerika. Komt midden in een geweldige storm terecht, is doodsbang en zegt dan van Heer, als ik hier doorheen kom, dan geef ik mijn leven aan u. En hij kwam er doorheen, hij heeft zijn slavenschip aan de kant gedaan en hij is evangelist geworden. Ja, prachtig. Dus onze opdracht, zoals ik die ook in mijn eigen kerk deel, dat zijn de 2 dingen. Doing justice en preaching grace. Het hoort bij elkaar. Zoals je linker en je rechterhand allebei in je lijf vastzitten. Amen. Precies om 10 uur.